Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. De kerkraad heeft besloten om in het vervolg de extra collecte voor de woordverkondiging te laten plaatsvinden in plaats van na de preek. De inzamelingen bij de uitgang blijven ongewijzigd. Vanochtend zal voor ons voorgaan dominee van Kampen. En de schriftlezing kunt u vinden in Genesis 37. Vanochtend zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde rondgang is bestemd voor het landelijk werk van de PKN. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. U vindt hier ook de zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van 5 theologiestudenten onder leiding van dominee Musa Maina in Kenia. Caroline Boersma is opgenomen in het crisiscentrum Bavo Europoort aan de Schravendijkwal 122. Op woensdagmiddag aanstaande is er ouderenmiddag, aanvang om 2:30. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 75 en daarvan vers 1. U alleen, u loven wij en vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list. Psalm 75 vers 1 en vers 4. We luisteren nu naar de wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 22 vers 9. Mijn beenderen kan ik tellen 1 voor 1. Psalm 22 vers 9. Wij luisteren nu naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het boek Genesis, het eerste boek van de Bijbel. En we lezen een paar versen uit hoofdstuk 37 en hoofdstuk 39 en hoofdstuk 41. Voor de gasten in ons midden, we zijn bezig met een prekenserie over de vier aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. En in het leven van die vier aartsvaders zien we ook vier voorwerpen. We hebben stilgestaan bij de vier altaren van Abraham. We hebben stilgestaan bij de vier bronnen van Isaac. Wij hebben vorig jaar in het doopdienst in juli hebben we stilgestaan bij de vier opgerichte stenen bij Jacob. En nu vanmorgen De laatste preek in die serie over de vier kledingstukken in het leven van Jozef. En over die vier kledingstukken gaan we lezen. Ik begin bij Genesis 37 vanaf vers 1. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob: Jozef, 17 jaar oud, hoede gewoonlijk het kleinvee met zijn broers, hij was een jonge man, met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. En dan lees ik verder in vers 23. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. Vers 31. Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: dit hebben we gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zei: het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouw gewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Nou, dit is het eerste kleed. Vervolgens lezen wij het tweede kleed, Genesis 39. Dan zien we Jozef in het huis van Potifar. En dan de vrouw van Potifar. Staat in Genesis 39 vers 11 dat het op zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten was gevlucht, dat ze de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen en ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem met dezelfde woorden: de Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. Dat is het tweede kleed. Vervolgens lezen we het derde kleed in Genesis 41. Genesis 41. Dan wordt Jozef uit de kerker gehaald en voor de farao van Egypte geplaatst. Farao krijgt een droom en hij vraagt om uitleg. En daar staat er in vers 14. Toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. Zij haalde hem snel uit de kerker. Men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. En dan lezen we tenslotte het vierde kleed, dat is ook in Genesis 41. Ik ga lezen vanaf vers 37. Jozef wordt onderkoning. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. En dan komt het. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor hem uit: kniel. Zo stelde hij hem aan over het hele land Egypte. Tot zover. Nou, we gaan over de vier kleren nadenken. De tekst voor de preek is dan, neem ik dan uit Genesis 41 vers 42... Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Tot zover de schriftlezingen. We gaan nu samen bidden. En we denken in het gebed in het bijzonder ook aan Caroline Boersma. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken. O Heere, almachtige God, getrouwe Vader in de hemel. Deze zondagmorgen, uw dag, de dag des Heren, hebt u ons weer wakker gemaakt en zijn we hier vanmorgen in uw huis. Een huis van gebed, een huis van lofzang, een leerhuis. Heer, wij willen u danken voor wie u bent, die grote God die wonderen deed en wonderen doet. Van u gaan stralen van majesteit uit. Van u gaan stromen van barmhartigheid uit. En daarom willen we diep eerbiedig voor u buigen, Heer. We worden zo klein onder uw grote majesteit. En we worden zo blij vanwege die stromen van uw barmhartigheid. Die oneindige, die grondeloze barmhartigheid. Dat heeft bij u geen bodem. Dat heeft bij u geen oever. Zo rijk, zo vol, zo veel. Bij u is het nooit op. Uit uw volheid, uit de schatkamers van de hemel, uit uw volheid ontvangen we genade. Voor een ieder die daar ontvankelijk voor is geworden. En daar bidden wij u ook om, Heere, vanmorgen. Maak ons leeg van onszelf. Reinig onze harten, onze emmers van binnen, onze vaten van binnen. Reinig ons, maak hout grote schoonmaak. En nadat we gereinigd zijn, vul ons hart dan met die stromen van levend water. Met die volheid die er bij u is. Wij danken u, Heere, dat er een plek is, een kerk, waar hoogbegaafden en zwakbegaafden welkom zijn. Heere, wij hoeven geen intree te betalen, hoeven geen geld mee te nemen om de ticket op de hemel te bemachtigen. We hoeven ook geen groot geloof mee te nemen. Dat geloof, dat wilt u juist werken in ons hart, een aarzelend geloof. Een aangevochten geloof, een beginnend geloof, een ontluikend geloof. Of misschien zijn we hier en hebben we het geloof van vroeger verloren. Is dat geloof van vroeger op de zondagsschool, op de KBC, van onze jonge jaren, is het uit ons weggevloeid zoals olie uit een kapotte motor is gevloeid. En opeens is het weg. En opeens staat het stil en opeens is het stuk. En toch zijn we vanmorgen hier. Heren, heel veel oud geloof is gestorven in een stad. Maar ook heel veel nieuw geloof, dat wekt u. Het echte geloof. Wat nooit meer kan sterven. Oude geloofsopvattingen en tradities kunnen sterven, maar wat u plant, dat voedt u, dat koestert u, dat vormt u en dat gaat groeien naar de volwassenheid. Dat is ons gebed, heren, voor elkaar. Dat waar niets is, dat u dan dat oprechte kinderlijk geloof in u, Heer Jezus, wil gaan werken. Dat we zien dat er buiten Jezus alleen maar een zielsverderf is. Niets is er waar we in kunnen rusten. Geef ons dat kinderlijk geloof. Maar als dat u dat geloof gewerkt hebt, heren, dat het dan mag groeien. Dat het volwassen mag worden. Dat het mag gaan groeien, opwaarts naar de hemel. Vruchten mag gaan dragen. Maar dat het ook stevigheid mag krijgen. Vormt u daarom ons, heren. We hebben dat nodig. Kneed u ons. Opdat het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus, in ons leven meer en meer contouren mag krijgen, zichtbaar gaat worden, gestalte mag krijgen. Maak ons een beeld van u, Heer Jezus, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak ons een beeld van u. En zo willen we u bidden, heren, voor allen die ziek zijn, lichamelijk ziek of psychisch ziek. En ze die een slechte boodschap hebben gekregen. Die kanker in hun lichaam hebben. Wat behandelbaar is of ongeneeslijk is. Mensen die de afbraak voelen als ze ouder worden. De krachten worden minder. Een verloren strijd. We proberen het nog wat op te knappen, maar het gaat niet meer. Inleveren, overgeven, uit handen geven. Wat een moeilijke les. Voor doe het zelf eens zoals wij allen zijn. We denken ook aan de psychisch zieke, heren, de langdurig zieke, die zwak zijn in hun hoofd, waar het vaak balanceren is op de rand en vaak ook vallen, terugvallen. Vaak ook vallen in een diepte waar ook daar de bodem niet van te zien is. We denken aan Caroline die weer is opgenomen in een crisisopvang. Heren, houdt u uw handen onder haar en geef dat angst en bangheid weer plaats mag gaan maken voor vrede en voor rust in u. Heere, houdt u haar vast als wij haar op dit ogenblik zo moeilijk kunnen bereiken. En wilt u innerlijk ook geven dat ze door de kracht van uw genade door u zal worden onderhouden. Wees grond onder haar voeten, Heere, en dak boven haar hoofd en muren, vurige muren rondom haar heen. Beschermt u haar, ook voor haarzelf. Wij willen u bidden, heren, om een blijde zondag. Geef woorden in de mond aan uw knechten, waar ze ook staan, welk kerkverband ze ook dienen, welke mensen ze ook onder hun gehoor hebben. Of het nu is van broeders van hetzelfde huis, of het nu is in een verpleeghuis, of in een ziekenhuis, of in de gevangenis onder de soldaten. Heren, waar uw woord verkondigd wordt, sterk uw knechten. En geef dat ze door uw geest mogen verkondigen dat u goed en recht bent. En dat u daarom zondaars uw weg leert. Heren, wij dragen deze dienst, deze dag aan u op. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 105. En daarvan vers 10, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Vers 11, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was. En vers 12, hij kreeg van Farao in handen het bestier van huis en goed en landen. Psalm 105, vers 10, 11 en 12. Gemeente, ik zet boven de preek: de kleren maken de man. Een bekend spreekwoord. En dan gaan we letten op de vier kledingstukken bij Jozef. Het eerste kleed, dat noem ik het erekleed. Genesis 37, kleed wat hij van zijn vader kreeg. Het tweede kleed is het slavenkleed. Dat kreeg hij van Potifar. Hoofdstuk 39. Het derde kleed is het opstandingskleed. Dat kreeg hij van de farao. En het vierde kleed is het koningskleed. Dat kreeg hij ook van de farao. De kleren makende man. We letten op de vier kledingstukken in het leven van Jozef. Eerste gedachte is het erekleed. Tweede gedachte is het slavenkleed. De derde gedachte is het opstandingskleed. En de vierde gedachte is het koningskleed. Laat ik beginnen met een inleidingtje. Kinderen, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar toen ik jong was en ik hoorde de juffrouw of de meester vertellen over Jozef, dan vond ik dat altijd een heel spannend verhaal. Jozef die geplaagd werd door zijn broers, soms herkenbaar. Jozef die een droom kreeg van de Heere God. De meeste dromen zijn bedrog. Maar sommige dromen, die zijn van God. En die komen echt uit. Maar het duurt zo lang, hij moest zo lang wachten. En toen werd hij nog een keer verkocht. Maar uiteindelijk kwamen de dromen die God hem gaf toch uit. En hij bleef trouw op zijn post. Al was hij in het slavenhuis, van Potifar. Of al was hij in de gevangenis. Hij bleef toch trouw doen wat hem opgedragen werd. Ik heb er vroeger ook een liedje van geleerd. En de organist speelde het daarnet. Jozef zoekt zijn grote broers. Alle 10 zijn ze jaloers. Waarop? Op zijn jas. Daar gaat het over in de preek. En op zijn dromen. Als ze Jozef aanzien komen, wordt zijn mantel afgerukt. En diep zit Jozef in de put. Vaders en moeders, Jozef is een prachtig beeld in het Oude Testament van de Heere Jezus. Ik weet geen mooier type in het Oude Testament van Christus dan Jozef. De geliefde van de Vader. Gehaat door zijn broers. Zijn broedervolk. Niet geloofd door zijn eigen broers. Verkocht voor zilverlingen. Want aan lijnen kan je trekken naar de Heere Jezus. De vernederde die ook verhoogd werd tot de allerhoogste positie in de toenmalige wereld. Hij die de redder van de wereld werd, de Zafnat Paaneach. De redder van de wereld om een groot volk in het leven te behouden. Om heidenen, Egyptenaren te redden, maar ook zijn volk, Israël, van de hongerdood te redden. Naar de Heer Jezus. En die wil ik ook gaan trekken vanmorgen. Maar er zijn niet alleen lijnen naar de Heere Jezus te trekken. Die vier kleren hebben te maken met de viervoudige staat van Jezus. Ga ik uitleggen. Maar ik ga ook lessen trekken naar ons als christenen. Wij kunnen van Jozef ook heel veel. En vooral jonge mensen. We zijn begonnen in Genesis 37 te lezen. Jozef was 17 jaar. En hij was nog jong, staat erbij. Dus als je 17 bent, dan ben je nog jong. En dan begint zijn levensgeschiedenis in de Bijbel. Ook zijn geloofsgeschiedenis trouwens. Lessen voor jonge mensen. Die de Heer op een bijzondere manier wil gaan gebruiken. Ik geloof dat rond een jaar of 17. Dat er al contouren zichtbaar worden van het plan wat God in jouw leven wil gaan, met jouw leven wil gaan doen in zijn koninkrijk. En hoe God komt tot zijn doel met ieder van ons jonge mensen. En er heel wat lessen te trekken. Nou, vier kleren, vier levensfasen, vier ontwikkelingsperioden, zou je kunnen zeggen, die elk met een kleed worden afgesloten. Eerst zien we Jozef in Kanaan, de eerste 17 jaar van zijn leven, als de lieveling van zijn vader. Ik krijg een kleed. Vervolgens zien we Jozef verkocht als slaaf naar Egypte. Kleed. Dat wordt afgerukt. Dat mooie kleed van vader wordt afgerukt door de broers. En dat slavenkleed dat hij aan had in het huis van Potifar, dat wordt afgerukt door die vrouw van Potifar. En vervolgens dat derde kleed, ja, dat is een soort wisselkleed. Als hij moet verschijnen voor de troon van de machtigste koning in die tijd, de farao, uit de gevangenis voor de troon. Dan begint er weer wat nieuws. De fase van vernedering is afgesloten, gevangenis, en hij komt voor de koning. En dan het vierde kleed, dat is, ja, dat is het koningskleed. Dat farao zelf hem omdoet. Maar die mag zitten naast de farao in zijn troon. Nou, laten we, dat is het algemeen. Een samenvatting van de preek. Dan gaan we eens kijken naar elk van die vier apart. Eerste gedachte, het erekleed. En dan begin ik bij Genesis 37, daar zijn we ook beginnen te lezen. En dan zijn we in Kanaan bij de eerste levensperiode van het leven van Jozef. 17 jaar, nog jong. En dan lezen wij in Genesis 37, vers 3. En Israël, Jacob, had Jozef lief, boven al zijn zonen. Want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte voor hem een veelvervige rok. Een veelkleurig gewaad. Een pronkgewaad. Een prachtig, schitterend mantel. Bovenkleed. Prachtige kleuren erin. Kostbaar ook. En dat krijgt hij van zijn vader. Van vader Jacob. Die gaf zijn geliefde zoon in het ouderlijk huis van Jozef deze mantel. En dan staat er in de grondtekst een woord voor dat pronkgewaad. Dat eigenlijk wil zeggen een soort koningsmantel. Dit woord komt zelden in het Oude Testament voor, maar het wordt gebruikt een enkele keer voor mantels van koningsdochters die nog maagden waren. Van koninklijke komaf, voor prinsen en prinsessen. Iets koninklijks had dat in zich. Dit lange gewaad tot op de handen, de mouwen tot op de handen en tot aan de voeten. Schitterend gewaad. Omdat hij Jozef lief heeft boven al zijn zonen. Waarom? Wij vinden dat een beetje, ja, onrechtvaardig of zo, hè? Voortrekkerij. Nou, ik denk dat je dat moet lezen, niet met onze ogen, maar je moet het lezen in die tijd, in die cultuur. We krijgen een iets mildere houding daarover. Kijk, staat in Genesis 37 dat hij de kudde weide met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. Dat zijn dus de bijvrouwen, slavinnen. Maar Jozef was geen zoon van een slavin, dat was de zoon van de geliefde Rachel, die inmiddels overleden was. De lievelingsvrouw in die tijd, in die cultuur, de geliefde vrouw van Jacob. Hij was geboren van hoge komaf, niet een zoon van een slavin. Er was standsverschil. Daarom had Jacob hem lief. En ook vanwege zijn wandel, zijn reine wandel. Jacob wilde hem het eerstgeboorterecht geven aan Jozef. Jacob als vader toonde zijn waardering, zijn welbehagen in dat ene kind. Omdat hij van hoge komaf was en omdat hij een reine wandel had. Vroom en godvrezend. Want die andere broers, ja sorry, maar dat waren eigenlijk een soort boeven. Ruben heeft bed van zijn vader beklommen. Nou, die komt niet in aanmerking voor de eerstgeboorterecht. Simeon en Levi, die hebben een hele stad uitgemoord. Moordenaars waren dat. Juda, die gaan naar de hoeren toe. En Jozef, die springt daar zo bovenuit qua gedrag, qua reinheid, qua vroomheid, qua godvrezendheid. En dat ziet Jacob. Ik geloof dat Jacob niet zo fout was, hoor. Wij zeggen dat, hè, voortrekkerij en zo, dat mag niet. Weet je wat er hier staat? Wees voorzichtig. Er staat in vers 3. En Israël had hem lief. Niet Jacob. Israël is een nieuwe naam. Israël had hem lief. En daar had hij redenen voor. Ja, maar Jozef was een klikspaan. Nou. Oh, oh. Oh, oh. Er staat inderdaad wel dat hij een kwaad gerucht Hij bracht hun kwaad gerucht tot hun vader, maar omdat hij zei dat het een klikspaan was, ving hij ook weer een beetje te ver aan. Een klikspaan is eigenlijk een bangerik. Als je een klikspaan bent, dan ben je eigenlijk bang voor je broers, die ouder zijn, die groter zijn, die sterker zijn. En je gaat dan klikken bij papi en mami. Maar dat zien we bij Jozef niet. Hij vertelt het wel, hij is niet bang voor zijn broers. Hij wijdt de kudde met zijn broers en als zijn vader hem gaat zenden tot zijn broers, dan gaat hij. Dan zegt hij niet, maar ik ben bang dat ze me slaan of zo. Nee, hij was zo moreel hoog verheven boven de rest van dat stelletje. Er staat in de Bijbel dat Jozef de uitverkorene was, de afgezonderde, de toegewijde onder de broeders. En dat zag die vader. En de broers die haten hem. Omdat zijn vader hem lief had. Omdat hij rein was. Reiner dan hij, dan zij. En dat zit niet lekker. Dat is een vrome jongen, dat is een heilig boontje. En daar heb je een hekel aan. Omdat het jou aanklaagt. Omdat jij wereldser leeft. Maar vooral haten ze hem vanwege die dromen. Daar komt die meesterdromer aan. Die dromen. Die dromen over die schoven, die allemaal gaan buigen voor die ene schoven, dat is Jozef. Denk je nou echt dat jij koning, heerser over ons gaat worden? En ze haten hem des te meer. En dan staat er in vers 4, en ze konden zelfs niet vriendelijk tot hem spreken. Wat een sfeer in dat huis. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis is, bij u thuis is. Als de kindertjes wat groter worden en zo. En de ene broer of de ene zus kan de andere zus niet zien of luchten. Altijd een snauw en een grauw. Wat een sfeer. Nou, zo was het met Jozef. Hij kreeg altijd van zijn broers een snauw en een grauw. Onbegrepen. Die dromen, dat was niet zomaar. Dat waren openbaringsdromen. Dat waren dromen van God. Hij was geliefd door zijn vader. Gehaat door zijn broers. En hij kreeg dromen van God. Die geen bedrog waren. Mag ik een lijn trekken naar de Heer Jezus? Bij dat eerste kleed. Ik zie een lijn. Ik zie een hele duidelijke lijn. De Heer Jezus, die was ook de geliefde van de hemelse Vader. De Vader in de hemel, die had de Heer Jezus zo lief. Al zijn vermaak en al zijn vreugde vond hij in zijn schoot. Zoon, de zoon van de vader in de schoot van de vader is. Boven alle anderen, boven alle hemelingen en boven alle stervelingen, boven alle engelen en boven alle mensen. En dat heeft God de Vader ook openbaar gezegd en getoond. Toen de Heer Jezus geboren was, hij is anders dan alle andere babytjes. En daarom heeft God de Vader een ster aan de hemel geprikt. En daarom heeft God de Vader de engelen laten zingen rondom die kribben. Want dit kind, dat is zo bijzonder, dat is mijn kind. Van hoge kom af, de schoot van de Vader. Is zomaar een adamiet, een sterveling, maar het is mijn schootzoon. En toen de Heer Jezus gedoopt werd, hè, dan zien wij Johannes de Doper, al die mensen die hun zonde belijden, die staan daar in de rij. En die willen ze laten dopen door Johannes de Doper, onder berouw en bekering. En dan gaat de Heer Jezus in die rij van zondaars staan. Hoewel hij zelf geen zonde heeft. En dan wordt hij gedoopt door Johannes de Doper en dan scheurt de hemel, want God moet openlijk zeggen, maar denk erom als geen zondaar die daar staat. Dat is mijn zoon, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat als het ware die veelkleurige mantel die de vader op dat moment om de zoon die daar gedoopt wordt in de Jordaan heen doet. Een stem uit de hemel en een duif uit de hemel. Deze is anders, deze is zo apart, dat is zo bijzonder. Dat is mijn kind, dat is mijn geliefde. Ja. Weet je wat zo bijzonder vind, gemeente? Dat nog voordat Jozef wordt, u kent de geschiedenis, hè? Die kan ik een beetje als bekend veronderstellen. Staat in de kinderbijbels. Nog voordat Jozef gezonden wordt naar zijn broers. Komt hierna pas. Nog voordat Jozef gezonden wordt naar zijn broers. Betuigt de vader al zijn welbehagen in die jongen. Nog voordat de Heer Jezus gezonden wordt van de hemel naar de aarde, is hij zoals Spreuken 8 zegt. Was hij al voor zijn zending naar deze wereld, voor zijn vleeswording. Hij was het vermaak van de Vader. Te allen dagen spelend voor zijn aangezicht als een troetelkind. Hier gaat het ten diepste over de Heer Jezus. Psalm 89 zingt ook van hem. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren onder de broeders. Zo moet u Jozef zien. Zo moet u de Heer Jezus zien. En zegt God de Vader. Dat is niet alleen mijn zoon. Maar die zoon die gaat koning worden. De koning der Joden. Dat zeg ik niet alleen in een droom. Maar dat zeg ik in de Bijbel. Die Jezus van Nazareth. Die zoon van de timmerman. Dat is mijn zoon. En die gaat koning worden. En alles gaat zich voor hem buigen. Voor die zoon van die timmerman uit Nazareth, ja. En hoe de Heere die belofte ook gaat waarmaken, ik denk dat dat voor Jozef ook een hele bemoediging is geweest, dat hij deze droom gehad heeft, voor wat er allemaal nog gaat gebeuren in zijn leven. Maar aan het begin geeft God hem een glimp te zien, dit ga ik van jou maken, Jozef. Ik ga jou koning maken, onderkoning. En ik ga dat straks verder allemaal uitwerken en invullen. Maar hij laat al in het begin, op jonge leeftijd, 17 jaar, laat de Heer hem al zien, dit ga ik van jou maken. En ik geloof echt dat er mensen zijn vanmorgen, jonge lui van rond die leeftijd, categorisatie, 16 plus, belijdeniscategorisatie, waar God mee bezig is en God wil wat van jou, van jullie gaan maken. God heeft iets bijzonders voor jullie in petto om te gebruiken in zijn koninkrijk. Misschien heeft hij er iets van laten zien. Heer, dat is te groot voor me. Dat is te groot. En in welke weg God dat gaat uitwerken, weet ik niet. Maar als er een belofte in de Bijbel is, kan door dromen, maar vooral door de Bijbel. Als er een belofte in de Bijbel is die jou bijzonder heeft aangesproken. Dat je wat voor hem mag gaan betekenen. Tot zegen voor zoveel andere mensen. Bewaar dat dan in je hart. Koester dat. Zeg, Heere, ik hoef dat niet uit te werken, maar doe u het. En ik weet niet hoe. Maar deze tekst spreekt me zo aan. Heeft dat op mij betrekking? Ja. Ja, zo kan het zijn met jonge lui. Dan heb ik al de les doorgetrokken naar ons, hè? Naar ons. Ja. Als je tot geloof komt, als je een kind van God mag worden, op je 17e. In je jeugd kan de Heer je nog heel goed gebruiken. Als je later tot hoe ouder je bent, dat je tot bekering, hoe minder God met je kan. Wat heeft God nou aan je als je 70 bent en je komt dan tot geloof? Heeft God weinig meer aan je? Kan je weinig meer betekenen hier op aarde in zijn koninkrijk? Als je jong bent, kan hij gebruiken. Als je tot geloof komt, weet je wat de Heer dan doet? Weet je wat God de Vader dan doet? Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft dat we kinderen van God genaamd worden. En we zijn het ook. Als je tot geloof komt, dan krijg je van God het beste kleed. Het erekleed. Zoals die verloren zoon, die het beste kleed. De liefde van de Vader. Je aangenaam gemaakt wordt in de geliefde, in de Heer Jezus. Dat je net zo geliefd bent voor de Vader als Hij. Dat is geweldig. Dan word je ook gehaat. Door broers. Door oudste broers. Door godsdienstige broers. Die de Vader niet kennen. Gehaat. Ga de Heer, als je het geloof komt, krijg je van de Heer, van de Vader, het beste kleed. Dan gaat Hij je ommantelen met de mantel der gerechtigheid. En met klederen van het heil. Heerlijk. Die eerste tijd. Dat je geliefd kind van God mag weten. En mag voelen en mag zijn. Hoe eindigt dat met dat eerste kleed, gemeente? Nou, heel triest, we hebben het gelezen. Jozef die gaat dan naar zijn broers. En dan zien ze hem aankomen en zeggen, we gaan hem doden. Hij is de erfgenaam, kom, laten we hem gaan doden, zijn van hem af. Zullen we kijken wat er van de dromen terechtkomt? En dan komt hij eraan bij zijn broers en dan grijpen ze hem. We hebben dat gelezen, dat is 23... Zie, als Jozef tot zijn broers kwam, zo trokken ze Jozef zijn mantel uit, die veelkleurige rok die aan had. Nou, dan wordt hij in de put gestopt en dan wordt hij verkocht. En wat gebeurt er met dat kleed? Nou, er staat in vers 31 zijn naam Jozefs rok. Zijn gewaad. En ze slacht een geitenbokje. Ze besmeurde die prachtige, schitterende, veelkleurige mantel. Die besmeurde ze met bloed. Bloed van het geitenbokje, daar dompelde ze die rok in. En toen lieten ze hem terugsturen naar zijn vader. En met huichelachtigheid: herkent u dit kleed, deze jas? En Jacob, vader Jacob, die schrikt zo geweldig. Ja, dat is het kleed van mijn zoon, van Jozef. En hij wordt misleid door een mantel, door een kledingstuk en door een geitenbokje. Weet je waarom, gemeente? Er zitten van die dieptes in de schrift, hè. Er zitten echt van die dieptes in de schrift. Weet je waarom door kleren en door een geitenbokje, nou vader Jozef zo misleid wordt door zijn eigen kinderen? Dat heeft te maken met Jacob vroeger. Die heeft ook een keer zijn eigen vader misleid met een kledingstuk en met een geitenbokje. Toen Jacob zelf nog jong was, toen had hij de kleren van Esau aangetrokken. En moeder Rebecca had een geitenbokje gekookt. Zo lekker. Roomboter erbij. Heerlijk, naar de smaak van Isaac. En toen had hij zijn eigen vader misleid. Door de kleren en door het geitenbokje. En nu? Want de zonde krijg je terug op je bordje. Als je ouder wordt. Wat je vroeger gedaan hebt, krijg je terug op je bordje. En nu wordt hij zelf als vader misleid door zijn eigen kinderen, door kleren en door het bloed van een geitenbokje. Als ik de lijn naar de Heer Jezus trek. Toen de Heer Jezus, weet je, ze hebben hem ontkleed. Ze hebben hem ontkleed, Pilatus. Ze hebben zijn kleren afgetrokken en ze hebben hem een oude purperen mantel aangedaan. Ze hebben gezegd: gegroet koning der Joden, dat ben je toch? En ze hebben een rietstaf in zijn hand gegeven. Ze hebben hem bespot in zijn koningschap. En toen hij aan het kruis hing, ontkleed naakt, hebben ze dat prachtige kleed, dat onderkleed, weet je wel, dat naadloos was. Een stuk geweven, eigenlijk een priesterkleed. Dat hebben ze, ja, omgedobbeld. En boven het kruis een bordje, de koning der Joden. Waar is nou zijn glans? Waar is nou zijn pracht? Ontleder. Dat is het einde van de eerste levensfase van Jozef, 17 jaar. Als jonge man, uit Kanaan nu, gedeporteerd, verkocht naar Egypteland. Wat een verschil. Uit het vaderhuis nu naar het slavenhuis van Potifar. Van de geliefde zoon gedegradeerd tot een, ja, tot een knecht. Die gedwongen moet dienen. Ziet u hier een lijn in? Zie onze God, de koning, de knecht. Hij die zelf God was, die de gestalte van God had, Filippenzen 2, zo hoog in eer, die gestalte van God. Hij heeft zichzelf ontledigd, is mens geworden, slaaf geworden, gehoorzaam geworden tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis. En daarna uitermate verhoogd door de Vader. Wij zien hier, we gaan nu naar de tweede kleed. Wij zien hier dat de Heere Jezus, dat Jozef, dat Jezus, van de verhoging, dat hij gaat naar de vernedering. Van de geliefde zoon naar de gedwongen knecht. Nou, dan komt hij in Egypte, tweede gedachte, slavenkleed. En dan komt hij daar terecht in het huis van Potifar, als slaaf. 11 jaar, heb ik uitgerekend, 11 jaar. En dan daarna nog een keer 2 volle jaren in de gevangenis. Eerst als slaaf 11 jaar en dan nog 2 jaar in de gevangenis. Van vaders huis naar Potifars huis, uiteindelijk naar het gevangenhuis. Zo lang duurt zijn vernedering, de tijd van de beproeving. waarin hij getest wordt. Het tweede kleed heeft te maken met het kleed dat hij als slaaf moest dragen om te dienen in het huis van Potifar. Dat moet voor Jozef ook heel erg geweest zijn. Hè? Dan heb je een glimp gezien van Gods heerlijkheid. Dan ben je geliefd door de Vader. Dan heb je iets gezien in de droom van de plannen die God met je heeft. En dan denk je van, nou ja, alles gaat zich voor mij buigen. Dus het zal wel naar boven gaan. Hè? Ik ga zo van lieve leven wel naar de troon gaan. En weet je wat voor weg God gaat? God gaat niet omhoog, maar God gaat omlaag met je. Wat een les voor ons, voor jonge mensen in ons midden. Of die luisteren. In plaats van naar de troon gaat het naar de slavernij. Dienen, jongen. Als je straks wil regeren, moet je eerst leren dienen. Oh. En dat zie je zo vaak, hè. Ik weet niet waarom ik deze preek vanmorgen moet houden, maar ik heb het idee dat ik hem voor iemand moet houden. Dat zie je zo vaak. Dat God, voordat hij je gaat gebruiken, dat je eerst een beproevingsperiode in moet. Dat God je eerst gaat kneden, gaat vormen, gaat louteren, gaat rijp maken. Als christen, jonge christen, voorbereiden. Toetsen, op de proef stellen. En dat gaat de Heer doen hier in het huis van Potifar. En dat doet de Heer nog steeds, weet je dat? Dat doet de Heer nog steeds. Je toetsen, je beproeven vooraf. Kijken of je de toets doorstaat. En zo niet, ja dan... Dan zal God je niet verder gaan gebruiken voor grote dingen in zijn koninkrijk. Al zou hij voor de verleiding van de vrouw van Potifar gevallen zijn, dan was het einde verhaal. Naar de mens geschreven. God ga je proeven, toetsen. En weet je wat ik nou eigenlijk zo moeilijk vind, gemeente? Ik praat maar een beetje vanmorgen wat. Die toetsingsperiode, die vormingsperiode, dat heeft niks te maken met kennis. Het is geweldig als je de Bijbel leest, moet ook. Of je zit op een Bijbelschool, dan fantastisch. Of je volgt een cursus geestelijke vorming of zo, geweldig. Maar dat heeft niets te maken met die oefenschool waar ik het nou vanmorgen over heb. Dan gaat het niet over kennisoverdracht, maar dan gaat het over dat de Heer je gaat kneden in je houding, in je mentaliteit. In je karakter, in jouw geduld, in jouw dragen en verdragen van dingen die op je afkomen. In jouw, blijf ik staan voor de verleidingen die komen in mijn jonge leven. Blijf ik daarin staan door zijn genade of ga ik voor de bijl? God gaat Jozef hier beproeven. En dat deed hij met Daniel, en dat deed hij met David, en dat deed hij met Paulus. En hij doet het nog steeds met mensen die hij gaat gebruiken. Woestijnervaringen worden dat ook wel genoemd. Nou, het gaat goed, de Heer is met hem. De Heer is met hem. Dan kan je ook zijn in het slavenhuis. De Heer is met hem. En al gauw krijgt hij dus een belangrijke post, rentmeester, alles, alle bezittingen van het huis van Potifar. Behalve één ding, dat is zijn vrouw. Daar, niet van Potifar, logisch natuurlijk. Ondertussen, gemeente, zit ik in Genesis 39. En weet je wat me ook zo opviel? Dat in Genesis 39 dat Jozef 3 keer wordt verzocht. 3 keer wordt verzocht. Gaat er al een belletje rinkelen? In vers 7 staat, en het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp. En ze zei, lig bij mij. Dat is de eerste verzoeking. Dan in vers 10, en het geschiedde als hij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen. Vers 10, de tweede keer dat het staat. Dag en dag. Misschien wel 40 dagen, wie weet. En dan vers 12 is de derde keer dat er staat. En zij greep hem bij zijn kleed. En ze zei, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging naar buiten. Ze pakken hem op een gegeven moment, ze wordt handtastelijk als vrouw. Vrouwen kunnen dat dus ook zijn. Ze greep hem vast bij zijn kleed. En hij rukt zich los en gaat naar buiten en laat dat kleed achter. Nou heeft ze dat kleed als bewijsstuk. Ze houdt het omhoog. Zie dat kleed. Ze roept het personeel. Ze geeft er een draai aan. En dan legt ze dat kleed van Jozef naast zich neer. Totdat de baas thuis komt, Potifar. En dan vertelt het weer dat verhaal over die Hebreeuwse man. Ik zie in mijn gedachten, zie ik de vrouw van Potifar met dat kleed in haar handen. Net zoals in hoofdstuk 37 die broers met dat kleed in hun handen stonden. En op een gegeven moment doopte in dat bloed. We hebben dat kleed, dat veelvervige gewaad. En zo staat hier die vrouw van Potifar met dat kleed van Jozef weer in haar handen. En dat wordt de reden om hem te verwerpen, om hem te haten, om hem in de gevangenis te krijgen. Ziet u dat? Zijn broers, zijn Joodse broers, en ook die heidense vrouw, Jood en heiden. Allebei verwerpen ze die ene Jozef, die geliefde van de vader. En als dan Potifar thuis komt en die hoort het verhaal, en ja, dan moet, hij moet wat, half slachter als hij is. En Jozef zweeg op al die valse beschuldigingen, al die valse getuigenissen tegen hem. En hij zweeg. En dan wordt hij in de gevangenis geworpen. Wat een test, gemeente. Als je wil regeren over Egypte, moet je eerst leren dienen in Egypte. Als je straks meester wordt over een heel wereldrijk, dan moet je eerst leren om meester te worden over jezelf. Jonge mensen, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Zelfbeheersing. Als de verleiding zo dichtbij komt. Zo dichtbij. Het ligt voor het oprapen, niemand ziet het. Nee, ik vrees God. Zou ik zondigen tegen God en zoiets doen? Om op de vlucht te gaan voor de verleiding. Hij was meester over zichzelf. En die kan God gebruiken. Om ook meester te worden. Rentmeester over anderen. Dat tweede kleed is een slavenkleed. Het is een kleed van de reinheid. Een kleed van zijn onschuldigheid. Hij bleef rein. Jozef die onschuldig is. Zingt het kinderlied. Komt in de gevangenis. En ik trek de lijn naar de Heer Jezus. Vanaf zijn doop in de Jordaan tot aan zijn dood, in zijn openbare bediening op aarde, heeft de Heer Jezus het slavenkleed gedragen. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, een leven te geven. Hij heeft de gestalte van een mens, de gestalte van een slaaf aangenomen en is gehoorzaam geworden. En ook dat kleed van zijn vernedering, dat bleef achter in handen. Ik denk aan de soldaten bij het kruis, naakt aan het kruis. Zijn kleed van zijn vernedering bleef achter in de handen van zondaars. En ze hebben het verspeeld en ze hebben het gescheurd en ze hebben het verdobbeld. De Heer Jezus drie keer verzocht in de woestijn. Potifar doet mij denken aan Pontius Pilatus, die hem onterecht heeft veroordeeld. Valse getuigen zijn tegen hem opgestaan. Een voorbeeld ook voor ons. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Nou, dan komt Jozef in de gevangenis. Ja, we lezen dat zomaar, hè, maar. Er staat in vers 20, en Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Die Hebreeuwse man. En ik denk, gemeente, dat op het moment dat hij onschuldig, hij heeft gezwegen. Op het moment dat hij onschuldig wordt veroordeeld en van het slavenhuis wordt gebracht in dat donkere onderaardse hol. Kerker was het. Een onderaardse put staat er letterlijk. Put. Kerker. Ondergrondse gevangenis. Vunzig vies. Op het moment dat hij daarin werd opgesloten, dat deze Hebreeuwse man heeft geroepen: Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Van God verlaten. Dat gevoel. En straks door mensen vergeten. De schenker die hem vergeet. Zouden nou Gods dromen, Gods beloftenissen, zouden die nou haar vervulling gaan missen? Heb ik het toen toch mis gehad? Gaat het met Gods belofte de dood in? De gevangenis in? Afgesneden zaak? Dat waren de twee allermoeilijkste jaren van zijn leven, die 2 jaar in de gevangenis. Ga door de diepste diepte heen. En toch, hè jongens, jonge mensen, al gaat het zo heel anders dan je denkt. Al weet je, al kan je niet bekijken de weg die de Heer met je gaat. Je kent de gids. Ook in de gevangenis lezen we de Heer was met hem. De Heer was met hem. Die gevangenis doet me denken aan Golgotha, weet je dat? Want in de gevangenis zijn er ook 2 naast Jozef. Zoals er 2 naast Jezus hebben gehangen. En de een die wordt verhoogd, die mag mee. En de ander, de schenker wordt verhoogd. De berouwvolle moordenaar mag mee naar het paradijs. En de ander, die gaat verloren. Die gevangenis, ze hebben hem met de misdadigers gerekend. Ziet u hoe helder dat type is hier, Jozef van Jezus? De 2 moeilijkste jaren voordat God komt tot zijn doel. Voordat de dromen echt gaan uitkomen. Zware beproeving, maar de Heer is erbij hoor. En hij haalt je er doorheen. Hij, door de tegenslagen heen, hij trekt je er doorheen. 3e kleed. Dan komt er een kentering. 3e periode in zijn leven. Opstandingskleed heb ik dat genoemd. Nou zit ik bij hoofdstuk 41. Ja, het begin van de verhoging. Nu gaat God verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Hoe komt dat? Op Gods tijd, op Gods tijd. Vind ik zo geweldig, gemeente. In die kerker hè, hadden die bakker en de schenker, die hadden dromen. Jozef heeft ze uitgelegd. De schenker die wordt verhoogd en als hij dan de gevangenis uitgaat, dan zegt Jozef tegen die schenker, zou je alsjeblieft een goed woordje voor me willen doen bij de farao? Vergeet je me niet. Maar de schenker vergat hem. En zelfs dat gaat niet buiten God om. In Gods planning, op Gods tijd, hè, ook al vergeten mensen jou, zelfs dat is ingenomen in Gods plan, dat mensen jou kunnen vergeten. Gods tijd was het nog niet. En na 2 jaar, dan is Gods tijd. En dan krijgt de farao, die krijgt dromen. Hè? Farao, hoog op de troon, droomt een wonderlijke droom. En dan denkt hij schenken, oh wacht even, dat heb ik vroeger ook een keer gehad, een droom. En er was ook een uitleg erbij. En dan wordt hij herinnerd aan Jozef, dan spreekt hij over Jozef bij de farao. En dan wordt Jozef uit de kerker gehaald. We hebben gezongen in Psalm 105, dat gaat er helemaal over. De koning stuurde boden en liet hem vrij. De koning liet hem los uit de gevangenis. De heerser der volken liet hem los. Hij werd bevrijd. Na 2 jaar in zo'n donker hol gezeten hebben, zonder frisse lucht, zonder licht. Na 2 jaar, dan wordt hij vrijgelaten. En er staat er in vers 14 van Genesis 41... Toen zond farao en riep Jozef en ze deden hem haastelijk uit de kuil komen en hij werd een beetje opgeknapt, geschoren, gewassen, afgedroogd en men veranderde, men verwisselde zijn kleren en zo werd hij klaar gestoomd om voor de troon van de farao te komen. Men verwisselde zijn kleren. Dat gevangenispakje, dat slavenpakje uit. En nu krijgt hij kleding dat hem geschikt maakt om voor de koning te verschijnen. Ik zie hier ook iets in. En dan weten we hoe het verder gaat. Dan komt hij daar voor de farao en dan spreekt hij met wijsheid. En dan zegt hij, farao, dit is de droom. En als ik u was, geef ik ook nog een raad bij. Dat je ook voorzorgsmaatregelen moet nemen en zo. Maar hier dat 3e kleed. Op het moment dat hij gevangenis verlaat en dus staan voor de koning, krijgt hij andere kleren. Wat is dat voor kleed? Ja, wat een goeie. Niet het slavenkleed dus, nee. Maar het is ook nog niet de koningskleren, want die krijgt hij pas hierna. Het is eigenlijk een soort, ja, ik heb het genoemd, een opstandingskleed. Kleed van, dat spreekt van verwachting. Nu gaat het anders. Nu komt er een nieuwe fase, een nieuw leven. En dan denk ik aan de Heer Jezus. Trek weer een lijn naar het Nieuwe Testament. Op die derde dag, na twee dagen, op de derde dag is de Heer Jezus opgestaan. Wanneer? Met haast. Vroeg in de morgen. Toen er een heerlijk morgenlicht aanbrak, stond de Heer Jezus op. En wat liet hij achter? In het graf liet hij achter de zweetdoek en de doeken waarin hij gelegen had. Hij laat het achter. Alles wat herinnert aan de dood en de gevangenis van de dood. En aan de zonde en het zonde dragen wordt achtergelaten. En dit wordt het begin van Jozefs verhoging. Dit wordt het begin Pasen. Dit wordt het begin van Jezus' verhoging. Dat lees ik hierin. Ja. Alle tekenen van zijn vernedering bleven achter. God gaat hem verhogen. De Allerhoogste gaat hem verhogen. In de Rooms Kerk spreken ze over de verrijzenis. Dat is een mooi woord. De verrijzenis. De derde dag is de verrijzenis van Christus. Hij is verrezen uit het graf. Uit die kerker. De dood kon hem niet houden. Moest hem loslaten. Hij verrees uit het graf. God verloste hem op de derde dag. Is daar nog een les voor ons in te trekken? Jawel. Heel praktisch. Dat derde kleed, als ik de lijn getrokken heb naar de Heer Jezus, dan trek ik ook nog een les naar ons toe. Ik denk dat dat derde kleed, dat opstandingskleed, dat nieuwe leven, dat oude wat je achterlaat, dat het nou alles te maken heeft met wat Paulus zegt in Colossenzen 3, dat we de oude mens hebben afgelegd, dat je tot geloof komt. Laster en boze gedachten en de begeerte en onreinheid, die oude mensen hebben we afgedaan, afgelegd als een oud kleed. En we hebben de nieuwe mens aangedaan om voortaan in nieuwheid van leven te wandelen. Heel praktisch. En dan het vierde kleed, gemeente, ga ik naar eindigen. Dat is het koningskleed. Als hij dan raad gegeven heeft, Jozef. Wonderbare raadsman. Dan is Farao zo verbouwereerd. Van tjonge, die Hebreeuwse slaaf, die Jood. Die Hebreeuwse slaaf. Wat heeft hij een wijsheid in zich. Hij zegt zelfs, in wie is de geest van God zoals deze man, vers 38. Zouden wij een man vinden als deze in welke Gods geest is. De geest van wijsheid en verstand en raad en kennis. En dan gaat hij hem maken tot uitvoerder van al die plannen die hij had voorgesteld aan de farao. Dan gaat farao deze Joodse man met eer en heerlijkheid bekronen. Met de bedoeling om een groot volk in het leven te behouden. Dat is de bedoeling van zijn kroning. Om de wereld te redden van de hongersnood en van de hongerdood. En dan wordt de positie van Jozef heel hoog. Dan wordt hij groot vizier. Dat was een officiële functie in de tijd in Egypte. Zijn hele oude stijles. Stenen, hiërogliefen zijn er gevonden. Waar inderdaad die positie van die groot vizier nog steeds op te zien is en te lezen is. Ik heb er een plaatje van gezien in de voorbereiding van de preek. Zo'n groot vizier die kreeg ook een speciaal kostuum aan. Lang gewaad. Een band zo, met dat gewaad hoog, hoog onder de borst. Lang gewaad. Gouden keten. Daar hoorde een speciaal kostuum bij die onderkoning van Egypte. En dat krijgt Jozef aan. Staat in vers 42, farao nam zijn ring van zijn hand af. Zijn zegelring, zijn volmacht. Met deze ring kan je wetten uitvoeren, besluiten, bekrachtigen, maken. En het deed hem aan Jozefs hand, die ring. Dat deed farao zelf, de Allerhoogste. En hij liet hem fijn linnen kleren aantrekken. En dan, gaat het hier over fijn linnen kleren. Dat is een heel bijzonder iets. Hier gaat het over het beroemde Egyptische linnen. Peperduur. Peperduur. Heel fijn wit geweven. Zeer kostbaar, daar gaat het over. Daar stond Egypte onberoemd om het Egyptische linnen. Zeer kostbaar, zeer fijn, zeer wit. En alleen voor degenen die een allerhoogste toppositie hadden, konden dat voorlopen. Daar gaat het over. Farao gaat hem bekleden met eer en macht. Ik krijg een wagen en de mensen die moeten voor hem gaan knielen. Knielt! Roepen de omroepers, de herauten voor de wagen van Jozef, knielt voor deze koning. Koningskleed. Mooi hè, gemeente? Door de mensen vernederd, door God verhoogd. Ik zie hier een lijn naar de Heer Jezus in. Niet alleen voor de troon, maar op de troon. Ik zie hier een lijn naar de Heer Jezus in, vanaf zijn hemelvaart. Dat derde kleed, opstanding, had te maken met Pasen. Hier op de troon van de farao, naast hem in de troon, hier zie ik een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. Niet alleen verhoogd uit het graf, maar verheerlijkt tot de allerhoogste positie. Uitermate verhoogd en God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. En wat is die naam dan? Nou, de naam van Jozef, die nieuwe naam was Zafnat Paanea. Betekent dat? De redder, ja, weet ik niet precies wat het betekent, maar ongeveer de redder van levens. Heiland der wereld, Paanea. Een aantal verklaarders zeggen, daar zit het woordje Paaneank. En Ank, dat is in Egyptisch voor leven, het Ank-teken. Redder van levens. Behouder van levens. Wie zit er naast de farao op de troon? Een Jood. Mag ik met even zeggen, wie zit er naast God op de troon? Jezus in zijn mensheid. Een Jood. Een Hebreeuwse man. Verheerlijkt. En waarom zit de Heer Jezus in de hemelvaart verheerlijk aan de rechterhand? Waarom? Om de wereld te redden. Om een groot volk in het leven te behouden, zondaars te zaligen. Zowel uit de heidenen als uit Israël. Wat moet ik doen om door hem zalig te worden? Knielt door alles. Ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Dan zal je niet omkomen. Zijn leven blijven. Met eer en heerlijkheid gekroond. Ik zie dat bij de Heer Jezus, dat kleed zie ik bij de Heer Jezus letterlijk terug. Toen de Heer Jezus verheerlijkt werd op de berg, hè, toen ze ook een glimp zagen van zijn toekomstige heerlijkheid. Wat zagen ze toen? Toen zagen Petrus, Johannes en Jacobus, zagen de Heer Jezus in de nacht verheerlijkt worden op de berg. En zijn aangezicht ging stralen als de zon in zijn kracht. En zijn kleding werd wit. Zoals geen voller op aarde dat wit kan maken. Weer zijn kleren. En als de Heer Jezus in zijn heerlijkheid verheerlijkt verschijnt aan Johannes op Patmos. Wat ziet hij dan? Dan staat er in Openbaring 1. Dat de Heer Jezus aan Johannes, de zoon des mensen, verscheen. En dat hij gekleed was. Met een gewaad tot op de voeten. Het koningskleed. En met een gouden gordel rondom zijn borst. Het kleed van de verheerlijking, het koningskleed. Nou gemeente, ik heb u vanmorgen wat lijnen willen trekken en wat lessen willen doorgeven. 4 kledingstukken, het leven van Jozef. De viervoudige staat van de Heer Jezus. Het kleed van de liefde van de Vader, nog voor zijn mens wordt, nog voor zijn zending. Het kleed van de vernedering, van zijn doop tot zijn dood. Het kleed van de opstanding, de verhoging met Pasen. En het kleed van de verheerlijking vanaf de hemelvaart. Zit er ook wederkomst in? Ja, die zit er ook in. Alleen dat kan ik nou niet meer uitwerken. Maar het zit er wel in. Weet je waar dat is? Later, als die 7 jaren aanbreken van hongersnood, en dan lezen we in Genesis 45, dan komen die broers, hè, dan gaat de Heere Israël, dan gaat Jozef zijn eigen broers behouden. Eerst de heidenwereld, en als die volheid van de heiden is ingegaan, dan komt Israël aan de beurt. Na een grote verdrukking van 7 jaren hongersnood. Dan komen ze, ze zaten zo mooi in Genesis 45. Toen Jozef ze zag, toen kon hij zich niet langer meer bedwingen. En hij zei, iedereen weg, personeel weg. En dan gaat hij zich bekendmaken op dat tere moment, dat allergrootste moment. Dan gaat hij zich bekendmaken aan zijn broers. En dan roept hij, schreeuwt hij, luid snikken staat er dan. Werd zelfs gehoord door de farao. En hij ging luid snikken en ik ben Jozef, leef mijn vader nog. En dan kust hij ze en omhelst ze innig. En hij weent aan hun hals. Mensen, mensen, mensen. Dit gaat gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal Israël zien wie ze doorstoken hebben. Dan gaat hij zich bekendmaken. Ik ben Jezus. Ja, maar u ziet er, ik ben Jozef. Ja, maar u ziet er zo Egyptisch uit. Ja, maar ik ben het toch echt. Ik ben Jezus. Ja, maar u ziet er zo christelijk uit. U bent zo on-Joods. Maar ik ben het wel. Wat zal dat zijn, dat tijdstip? De wederkomst. Als Israël zal hangen om de hals van de Messias. Die de trekken zal hebben van Jezus Christus. Nee, die de Heere Jezus zelf zal zijn. Ja. Nou gemeente, lessen voor ons. Heere, geven dat we die kleren ook in ons leven mogen kennen, die lessen mogen trekken. Jonge mensen, nog één keer voor jullie. Het kleed van de liefde van God, heerlijk. Mogen het kleed om te dienen. Wees in het kleine getrouw, niet gelijk groot, maar heel in het klein. Dienen, zijn voorbeeld roep om te dienen elke dag. Het slavenhuis, dit gevangenhuis, de onderste weg gaan. Onderste weg gaan. Trouw en toegewijd. Niet toegevend aan de verleiding. En die een kleine getrouw is geweest. Die zal de Heere ook over grote dingen stellen. God komt tot zijn doel met ieder van jullie. Ik geloof het vast en zeker. Christenjongeren. En achteraf zullen de puzzelstukjes en de dromen op zijn plek gaan vallen. Heere, wat bent u een wonderlijk God. Ik dacht het gaat verkeerd. Ik dacht, en nou gaat die plaats van naar boven, gaat naar beneden, afbraak. En ik dacht, nou zit ik bij de bodem, maar dan moet het nog dieper. Van de slavenhuis naar de gevangenis. Maar u komt tot uw doel met een ieder van ons. God heeft toch alles omgekeerd. Jozef wordt als vorst vereerd. En het kwade valt in duigen. En de broers, ze moeten buigen. Zo houdt God door Jozefs hand het volk van Israël in stand. Amen. We gaan zingen Psalm 80 vers 1. Psalm 80 vers 1. Dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, we danken u voor uw kostbaar woord. Wat een wijd, wat een groot panorama laat u ons zien, die oude geschiedenis van Jozef. De hele wereldgeschiedenis komt erin, de heilsgeschiedenis komt erin terug. Van de menswording tot de wederkomst. Heer Jezus, we hebben vanmorgen u mogen zien schitteren. In het beeld van Jozef. Uw tere hart. Uw reinheid. Uw zonderloosheid. Uw dienstbaarheid. Uw wijsheid. Uw kracht. We hebben ook lessen mogen trekken voor ons, Heer. Het kleed van de liefde. Door de Vader bemind te worden. Van een geweldig iets. Die tot geloof mag komen in u, Heer Jezus. Maar ook heel praktisch het kleed van de reinheid. Nee tegen de verzoeking zeggen. Het kleed van het nieuwe leven. En het kleed van de heerlijkheid die nog wacht. Dank u, Heere, voor uw woord. Mag dit met ons meegaan. En gebruik ons, o God. Kneed ons, vorm ons, smelt ons. Maakt u ons rijp voor uw koninkrijk. Leer ons ook in het kleine getrouw te zijn. Opdat we ook over vele dingen gesteld kunnen worden. Wij danken u voor alles wat u gaf. Geef ons ook nog een fijne en blijde zondag. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 113. En daarvan vers 4. Wie is aan onze God gelijk? Psalm 113, vers 4. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.